Voor mij is het heel belangrijk. Een van mijn inspiratiebronnen is toch ook wel het boek van Deepak Chopra. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat zijn de 7 spirituele wetten van succes. Ja, voor mij is dat een soort van leidraad. Daar kan ik me altijd wel weer even aan vastgrijpen. Van, oh ja, even terug naar de basis. Van waar doe ik dit nou allemaal voor?
Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level.
Oké, als ik zeg Air Miles, wat is dan het eerste waar jij aan denkt? Nou, het zou best kunnen zijn dat je nu als antwoord geeft... Ah, dat is dat spaarprogramma van mijn oma dat ze altijd gebruikte als ze weer servies kocht bij de Vrome Dreesman. Nou, Air Miles bestaat nog steeds. Maar de afgelopen jaren hebben ze wel hard gewerkt aan een rebranding om ook de komende jaren relevant te blijven. En aan het hoofd van die rebranding staat Noor Klo. Dat is de directeur van Loyalty Management Netherlands. Dat is het bedrijf achter Air Miles. En deze week is die rebranding officieel gelanceerd. Reden voor mij om in deze aflevering van C-Level af te reizen naar Hoofddorp, naar het hoofdkantoor van Air Miles, om te praten met Noor.
Nou, ik ben Noor Klo. En ik ben managing director van Air Miles, Loyalty Management Nederland. Zo heet het eigenlijke bedrijf. Dus het bedrijf achter Air Miles. Dat doe ik sinds 2019. En daarvoor heb ik verschillende commerciële eindverantwoordelijke rollen gehad bij telecom- en energiebedrijven. Onder andere bij Nuon, bij Ziggo, bij Eneco en ooit begonnen bij Orange. Dus altijd in grote corporates gewerkt en op een gegeven moment commercieel eindverantwoordelijk. En uiteindelijk de overstap gemaakt naar een algemeen directeursrol bij Loyalty Management Netherlands.
En heb je gesolliciteerd of werd je benaderd?
Ik werd benaderd. Dat was op zich wel heel bijzonder, omdat ik wel even na moest denken van, wil ik dit? Hè? Vanuit een grote corporate naar een toch wat kleiner bedrijf. We zijn met 50 mensen ongeveer hier. Maar de dynamiek van grote corporates is wel heel interessant. Hè? Dus je hebt hier 3 aandeelhouders. Ahold, Shell en Praxis. En ook nog partners in programma's zoals Mastercard, Ascent. En onlangs is Booking ook erbij gekomen. 40 inwisselpartners. Dus een heel groot netwerk aan verschillende partners. Met dus ook die dynamiek. En dat maakt het gewoon ook heel leuk. Dus het is eigenlijk een soort mini-corporate. En toen ik hier begon, dacht ik, ik kom in een soort van start-up, scale-up-achtige fase. Maar dat is niet zo, want het bedrijf bestaat al sinds 1994. Dus wat dat betreft heeft het nog steeds ook wel de dynamiek van een corporate.
En ik neem aan dat als je een stap zet, is het ook voor jou persoonlijk een vooruitgang. Wat was ten opzichte van je vorige rol de vooruitgang toen je hier kwam werken?
Nou, mijn carrière, of mijn werkgerelateerde carrière, die is eigenlijk wel heel erg gebaseerd op transformatie. Dat is een beetje de rode draad in alles. En wat ik leuk vind om echt transformaties neer te zetten, of dat nou digitale transformatie is, of zoals bij Nuon was het echt de start van een commerciële organisatie. Hè? Omdat Nuon was eerst een staatsbedrijf, zoals iedereen wel weet. Ook agile transformaties, zoals bij Eneco. En dat vraagstuk lag hier ook. En dat vond ik wel heel leuk. Van hoe kan je een bedrijf weer transformeren? Alleen dan nu wel in de rol als managing director. Dus het totale plaatje overziet. Ja.
Is dat niet sowieso de verantwoordelijkheid van een leidinggevende? Dat je een transformatie begeleidt?
Eigenlijk... Tegenwoordig wel, toch?
Ja, ik heb het idee dat bedrijven altijd in transformaties zijn.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Alleen de ene transformatie is groter dan de andere transformatie. Ik denk dat daar gewoon het verschil ligt. En ik vind het wel leuk om iets echt op de hut te passen. Dat is niet helemaal aan mij besteed. Ik vind het leuk om dingen echt verder te brengen en groter te maken. Dingen in beweging te brengen. Maar je hebt helemaal een punt dat het overal nodig is. Ja. Alleen het ene is wat groter dan het andere.
Oké. Wat is nou precies de toegevoegde waarde van het bestaan van Air Miles?
Nou, dat kan je vanuit een spaardersoptiek bekijken. Natuurlijk ook vanuit een partneroptiek. Dus even beginnen bij de spaardersoptiek. Onze spaarders die sparen Air Miles uiteindelijk om daar mooie belevenissen van te kunnen doen. Want dat is wel een beetje onze core business. Hè. Je kan voor uitjes sparen, je kan uiteraard ook voor producten sparen. Het is eigenlijk heel makkelijk, want je kan het bij heel veel partners sparen. En wij kijken altijd een beetje naar wat zijn interessante partners, waar kom je vaak? Nou, dat is natuurlijk voor boodschappen doen, dus je komt veel bij de Albert Heijn. Transport is toch ook wel Shell een grote speler. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de dingen zoals Praxis, je gaat niet elke dag klussen, maar als je klust, dan kan het ook echt wel behoorlijk oplopen. Mastercard voor als je in het buitenland bent, dus reizen tegenwoordig met Booking. Dus we kijken ook wel een beetje naar die share of wallet. Dus het is voor klanten heel eenvoudig om te sparen. En daarnaast dus ook heel eenvoudig om daar leuke dingen mee te doen. Waarbij belevenis voor ons wel echt voorop staat. Nou, en we zijn dus met een rebranding begonnen om echt te kijken van eigenlijk een vernieuwd Airmiles neer te zetten. Want wat ook een belangrijk punt is voor onze klanten. Joh, ik spaar eigenlijk vrij automatisch Airmiles, want ik doe mijn boodschappen bij Albert Heijn. Ik kan daar zelf leuke dingen voor doen. Maar wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind, is dat ik mijn Airmiles kan delen met iemand anders. En dat delen, dat is dan, ja, dat kan met je familie en vrienden zijn, maar dat kan ook met die, dat kan ook dat je deelt met iemand die het goed kan gebruiken, die je niet kent.
Ja. Maar wat is voor de bedrijven die eraan meedoen de toegevoegde waarde van dat je Airmiles kunt sparen?
Nou, ten eerste natuurlijk, het is uiteindelijk een loyaliteitsprogramma. Dus het gaat erom dat we triggeren dat klanten natuurlijk vaker terugkomen, andere producten kiezen. Dus je probeert ook daarin een soort gedrag te beïnvloeden. Op allerlei verschillende manieren. Dus dat is voor een partner belangrijk. Daarvoor gebruiken ze een loyaliteitsprogramma. En daarnaast hebben wij best wel een grote base aan spaarders. Hè. Ruim 3,3 miljoen actieve deelnemers aan het programma. Daar weten we ook best wel wat van. En die informatie is natuurlijk ook cruciaal om steeds relevanter te kunnen zijn. Dus ook voor onze partners om relevantie te kunnen bieden aan hun eigen klanten. Want hun eigen klanten zijn onze spaarders.
Ja. Zijn er cijfers van wat het effect is van het programma? Dus dat je ziet, doordat wij het programma hebben, komen zoveel mensen weer terug bij zo'n merk dat je net noemt?
Ja, sowieso is het zo dat het programma, dat we zien dat bij onze partners de beste klanten die daar komen, die sparen ook Airmiles. En je ziet zeker in als we bepaalde acties doen, hè, dus bijvoorbeeld dat je ergens dubbele miles kan krijgen op, dan zie je daar een enorme upswing. En ja, dat gaat soms over 20-30% extra omzet.
En jullie zijn eigenlijk de organisatie achter Airmiles die dat allemaal organiseert. Dat een goede banen wordt geleid. Ja. Betekent dat dan dat Airmiles van jullie is? Of is het van alle merken eigenlijk?
Nee, het is van de drie aandeelhouders.
Oké, die je net noemde.
Ja, dus Ahold, Praxis en Shell. Dat zijn, daarvan is het. En wij zijn inderdaad degene die dat hosten.
Ja, wat betekent dat dan? Want dan komen we ook meteen bij jouw rol als leidinggevende. Waar ben je dagelijks mee bezig?
Toen ik hier in 2019 kwam, toen was wel echt de vraag ook van de aandeelhouders. Joh, dat bedrijf of Element bestaat al lang. Loyalty Management Nederland bestaat al lang. Programma bestaat al lang. En we weten eigenlijk nog niet meer zo goed wat we hier nu aan hebben en wat we hiermee willen. Dus laten we met elkaar gewoon eens kijken van hoe gaan we de toekomst schetsen. Dus dat was eigenlijk wel een van mijn eerste dingen om een visie neer te zetten samen met de aandeelhouders naar 2025 toe. En dan ga je dus weer terug naar van wat is relevant voor partners. Nou, die relevantie bieden aan spaarders. Dus een 360 graden mensbeeld. En dat is wel even de eerste stap geweest van joh, wij willen met elkaar veel meer kijken hoe we die waarde kunnen vergroten van het programma. Op klantniveau en op partnerniveau. Dus die dat is een belangrijke. Alleen, we hebben natuurlijk wel te maken met drie verschillende aandeelhouders. Ja. Met drie verschillende manieren van kijken. Dus mijn grootste, laat maar zeggen, uitdaging, maar ook mijn grootste aandeel van mijn werkdag is wel gewoon het verbinden van die partners onderling. En zorgen dat we de kikkers in de kruiwagen blijven, om het maar zo te zeggen, op diezelfde visie. Dus die koersvastheid op die visie te houden en daar de juiste stappen in te maken met het team.
Had je al meteen toen je kwam een idee van zo ga ik het aanpakken?
Ik vooral een idee wat de visie zou moeten zijn. En ik denk namelijk, ik geloof er heel erg in co-creatie. Dus ik geloof er wel echt in van die stip op de horizon heel duidelijk benoemen. En met elkaar zeggen van ja, dat is wel waar we naartoe willen gaan. Maar de weg ernaartoe moeten we vooral ook samen ontdekken. En samen is dan niet alleen met de partners, maar ook met de mensen hier intern. Dus en dan wel duidelijke milestones uiteraard benoemen. En hele duidelijke richting geven. Maar uiteindelijk is de weg ernaartoe, moet je samen wel gaan verkennen.
Dan hoor je co-creatie heel vaak. Hè? Wat betekent dat nou? Ik snap dat je dan samen gaat nadenken over een doel. Maar hoe ziet dat er concreet uit? Want je blijft die belangen, die verschillende belangen, blijf je houden.
Ja, uiteindelijk is onze rol daarin faciliterend. Maar ook uiteindelijk ervoor zorgen dat de juiste besluiten genomen worden.
Maar wat faciliteer je dan bijvoorbeeld?
Ja, gewoon heel gesprekken met elkaar. Dus sessies met elkaar. Even over die rebranding waar ik het net over had. Dat is een proces geweest van ongeveer 1,5 jaar. En dat klinkt dan heel lang, maar dat is wel nodig, omdat er uiteindelijk moet je met elkaar bedenken van joh, dit wordt onze gezamenlijke coalitiepropositie. En ja, op dat moment moet je gaan bedenken, hoe gaan we dat dan vormgeven? Wie gaat daarin wat doen? Wat doen de partners? Wat doen wij als LMN? En dus je bent best wel veel met elkaar in gesprek om tot de juiste keuzes te komen. Ja,
maar is er dan wel ruimte voor jouw eigen visie als je ook met 3 verschillende meningen te maken hebt?
Nou, dat is precies een heel belangrijk aandachtspunt. En ik denk ook dat je daar heel standvastig in moet zijn. En dat is ook iets wat wij als bedrijf en ik zelf een belangrijke rol in hebben. Dat we elke keer heel duidelijk naar voren brengen wat onze visie is. Mm-hmm. En hoe wij Airmiles zien. En wat wij daar ook mee willen. En de hele rebranding en het idee van samen sparen, samen beleven en samen delen, dat is wel echt iets waar wij heel erg achter staan. En wat we dus ook heel erg vooruitgebracht hebben naar onze partners.
En hoeveel ruimte neem je daarvoor? Leg je dat gewoon op tafel? Of heb je een bepaalde terughoudendheid omdat je denkt, ja, die andere.
Nou, ik denk dat je in eerste instantie is het natuurlijk van belang dat je ook heel op basis van argumentatie laat zien waarom je dit doet. Hè? Dus we hebben uitgebreid klantonderzoek gedaan en daar hebben de partners ook zijn gewoon ook actief daarbij betrokken geweest. En op basis daarvan ga je dan zeggen, oké, en dus willen we het zo vormgeven. Mm. En ik ben het ook helemaal met je eens dat soms is het wat ingewikkeld. Hè? Dan zit je te veel in de consensusmodus en dan moet je weer even een stap terug en denk, ja, oké, maar wat wilden we ook alweer bereiken? En dat is denk ik wel echt een belangrijke les, ook van de afgelopen tijd. Continu maar weer terug naar wat willen wij.
Mm. Hoe zie jij jezelf als persoon daarin? Hoe zou je jezelf omschrijven?
Ik ben wel mensenmens, dus ik ben wel echt gericht op de relatie. Dat wil zeggen dus het verbinden van de mensen onderling. De verbinden en ook kijken waar zitten dan de verschillen, maar waar zitten ook de overeenkomsten? En hoe kunnen we komen tot iets wat uiteindelijk echt hout snijdt en voor iedereen werkbaar is? En dat is mijn kracht. En aan de andere kant kan dat ook een valkuil zijn dat je te veel naar harmonie en consensus zoekt. Dus op een gegeven moment moet je daar ook als directeur van Airmiles zeggen van ja, maar wij willen dit. Want wij denken dat dat nu het beste is voor onze klant.
Stel dat jij zegt van oké, ik ben het misschien niet eens met wat er gezegd wordt. En ik denk dat onze visie toch net wat anders is. Hoe ga je dan te werk?
Nou ja, in die zin, kijk, uiteindelijk moet het iets zijn waar je zelf helemaal achter staat. Als je zelf doordrenkt bent van het feit dat dit de koers is, ja, dan...
Ondanks dat je met 3 stakeholders ook nog zit.
Ja, tuurlijk. Okay. Maar die koers, kijk, ik ben ervan overtuigd dat die koers ook wel bijdraagt aan de waarde voor onze partners. Anders zou ik die koers nooit inzetten. Dus uiteindelijk kom je daar dan wel. En dat is vooral met elkaar kijken, de verschillen naast elkaar zetten en komen tot een juiste gezamenlijk beeld daarin.
Ja, maar dan moet je misschien ook af en toe wel water bij de wijn doen.
Zeker.
Nee, okay, maar dus dat hoort er ook wel bij.
Dat hoort er zeker bij. Nee, dat hoort er zeker bij. En dat kan ook bijna niet anders in deze manier waarop wij georganiseerd zijn.
Je bent natuurlijk als leider, ben je er ook om op de momenten dat het minder gaat. Mm-hmm. Of dat er iets op je pad komt, hè, wat onverwacht is, wat misschien niet volgens de plan is. Dan moet jij daar leiding aan geven. Ja. Kijkt iedereen naar jou?
Nou, kijk, ik denk dat misschien wel even exemplarisch voorbeeld. Wij hebben, omdat wij in deze coalitie zitten, komen er ontzettend veel vragen op ons af. Hè? Dus van de demands vanuit de verschillende partners, vanuit de verschillende stakeholders.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n vraag?
Nou, gewoon de vragen die er dagelijks zijn, zoals van campagne. Ik wil een campagne, we hebben een standaard campagne. Nou, ik wil nog een exotische campagne zus, of ik wil nog iets dat. En iedere aandeelhouder of iedere partner reageert natuurlijk vanuit eigen beeld. Ja. Van joh, ik wil dit bereiken of ik wil dat bereiken. En bij ons komt alles samen.
Precies, dus jij moet dat overkoepelende geheel.
Exact. En dan heb je ook nog zoiets als de transformatie. Dus de winkel is open tijdens de verbouwing. Dus we willen ook zelf nog allemaal dingen doen die allemaal optellen, ook voor onze partners. Maar op dat moment ben je bezig met een future-proof landscape die heel veel tijd vraagt. Maar daarnaast moeten ook gewoon de campagnes doorlopen. En dat is eigenlijk een eeuwig aandachtspunt bij ons ook intern. Hoe zorgen we dat we die capaciteit op de juiste manier verdelen? En dan is het op dat moment, als jij zegt van ja, wat leidt dan tot frictie? Dat kan tot frictie leiden hier intern bij ons. Van we hebben te veel op ons bordje. We moeten de juiste prioriteiten stellen. En dan moet je terug naar de partners en zeggen ja, nu even niet. Mm. Of dit wat jij nu vraagt kan niet. Kijk maar naar onze planning. Maar dan en dan ben je wel weer aan de beurt. Dus het is ook een stukje helderheid creëren, transparantie creëren, zowel intern als extern.
En dat gaat ook goed?
Soms wel, soms niet, hè? Ja. Ja, nee, dat. Kijk, over het algemeen, ik denk dat we daar ook wel echt lerende organisatie in zijn. LMN is van, LMN, hè? Maar dat is de afkorting van Loyalty Management Nederland. Wij zijn een faciliterende organisatie. Dat is het altijd. We zijn altijd een faciliterende organisatie geweest. En we moeten eigenlijk als organisatie nog meer leren dat we gewoon er zelf moeten staan.
Ja,
snap
precies.
Je?
Wat was de reden dat je dacht van nu is het tijd voor die rebranding? We moeten nu echt wat gaan doen.
Nou, kijk, toen we in 2019 had ik al het gevoel van er moet iets gebeuren. Want toen ik gevraagd werd voor deze rol, toen had ik zelf zoiets van Airmiles, bestaat dat nog? Hè? Ik denk ik hoor dat overal terug trouwens van mensen die hier bij ons komen werken.
Hoe komt dat, denk je?
Nou, omdat het een programma is wat in 28 jaar geleden heel erg hot was.
En ik moet aan de VND denken, aan mijn moeder.
Ja, dat klopt. Vrouw in Dreesman zat er nu nog. Je kon overal sparen, maar je kon het zo gek niet bedenken. En het was ook het enige spaarprogramma. En ja, weet je, dus iedereen spaarde Airmiles. En dat is in de loop der tijd wel anders geworden. En het is ook wat, het is nog... De base of de spaardersbase is verouderd. Ja, maar zo is meegegroeid met het programma. Ja. En daarom heb je ook vernieuwing nodig en verjonging. Je hebt ook een andere doelgroep nodig. Dus de urgentie om uiteindelijk iets te doen met je programma... is wel, die was eigenlijk al sinds 2019.
Oké, en wat is het doel van de rebranding?
Het doel van de rebranding is echt inderdaad om een nieuwe doelgroep aan te spreken ook. Dat is een hele belangrijke.
En zijn dat de jongeren?
Ja, jonge gezinnen met name.
Oké. Dus vanaf 30 is dat dan?
Ja, 25, vanaf 25 ongeveer. Ja, om ook echt die relevantie te bieden van joh, daar kwam dat verhaal ook vandaan van niet alleen voor mezelf, maar ook voor een ander. Dus je kon al aan goede doelen geven bij ons, maar we geven er nu een andere draai aan. En samen sparen is daarin ook een belangrijke, want dan spaar je ook sneller. Dus dat is een van de belangrijkste doelstellingen. Dus een nieuwe doelgroep aanboren. En gewoon ook aan onze bestaande doelgroep. Want die moet je natuurlijk niet wegcijferen. Laten zien dat we ook nieuwe dingen weer aanbieden in onze inwisselingen. En dat we ook continu vernieuwen. En continu ook nieuwe partners aansluiten.
In hoeverre heeft de digitalisering ook invloed op dit verhaal?
Zeker, tuurlijk. Vroeger liet je toch een plastic pas zien.
Ja, zo'n blauw kaartje had je.
Ja. En nu is alles app gebaseerd. Tuurlijk, je kan nog steeds een kaart aanvragen. Maar in principe is alles app gebaseerd. Een andere belangrijke hierin is dat we ook echt hebben gekeken naar onze partners en de programma van onze partners. Tegenwoordig heeft elke retailer een spaarprogramma. Of dat nou zegeltjes zijn. Zoals Albert Heijn heeft natuurlijk ook verschillende programma's naast elkaar staan.
De bonuskaart is in principe ook een apart
spaarprogramma. Absoluut, ja. Een heel andere insteek. Maar we hebben wel gekeken, hoe kunnen wij nou complementair zijn aan bijvoorbeeld die bonuskaart. Mm-hmm. Of alle de spaarzegels bij de Albert Heijn. Dus die integratie met de programma's van onze partners is ook cruciaal daarin. En daar complementair aan zijn. Dus de journey van de klant, die start ook nu. Die kan ook starten bij de partners.
Ja. Ja.
Dus daar kan je ook je Airmiles kaart scannen. Geïntegreerd met de bonuskaart. Dus dat zijn zaken, als je het hebt over digitalisering, waar we echt ook een hele andere journey in volgen.
Precies. Dus als ik het even samenvat wat hier rebranding vooral moest hebben. Het samen sparen hoor ik er heel duidelijk in. De digitalisering moest erin terugkomen. Ook de maatschappelijke relevantie. Mm-hmm. En het aanboren van die jongere doelgroep. Mis ik nog een belangrijk iets?
Nee, dat zijn wel de belangrijkste dingen.
Ja. Ja. Dus dat had je toen in 2019, toen je dus eigenlijk kwam, dacht je van oké, dat moet het wel. Misschien was het nog niet zo helder, maar dat moet wel, die kant moeten we op.
Ja, en dan kijken wat is daar dan voor nodig. Want dan, als je het dan hebt over transformatie, gaat het natuurlijk niet alleen over de voorkant, maar met name ook over de achterkant. En de achterkant bedoel ik dan met name ook het hele systeemlandschap wat wij hier hebben liggen. Ja. Is natuurlijk ook behoorlijk verouderd. Of was behoorlijk verouderd, moet ik zeggen.
Want waar werken jullie mee? Wat is voor jullie echt het hart zeg maar van Airmiles, zodat het allemaal goed
functioneert? Kijk, wat we hebben natuurlijk een enorme puntenbank, om het maar zo te zeggen, waar heel veel punten doorgaan. Onze core proces is sparen en inwisselen. Dat betekent dat dat is zo'n belangrijk proces. En dat moet altijd goed lopen. En daar heb je dus ook speciale leveranciers voor. Mm-hmm. Dus we werken natuurlijk samen met heel veel leveranciers. En we hebben ook een database. Hè? Dus we hebben ook gewoon data warehouse, moet ik zeggen. Ja, dat is hetzelfde natuurlijk. Maar dat data warehouse is ook cruciaal voor ons. Maar dat was natuurlijk ook een soort vergaarbak. En om dat weer allemaal te optimaliseren. En marketing automation systeem, een nieuw marketing automation systeem neer te zetten. Te kijken hoe je dingen gewoon beter kunt doen. Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. En digitalisering, waar je net ook al op duidde. Dus de hele achterkant, die staat volledig of is volledig op de schop geweest. Daar zijn we ook nog echt wel mee bezig. Dat betekent dingen naar de cloud brengen, API-aansluitingen. Want alles, bij wijze van spreken, ging nog door via een lijntje. Dus er zoveel veranderingen hebben er ook aan de achterkant plaats moeten vinden om überhaupt aan de voorkant dit te kunnen waarmaken.
Wat was voor alle partijen die je mee moest krijgen en die belangrijk waren de reden om te zeggen oké, we gaan mee, we vinden dit ook belangrijk?
Nou, omdat ze ook wel zien de urgentie van verandering. Hè, dus het was gewoon noodzakelijk. Op deze manier konden we eigenlijk ook niet verder. Weet je, je kunt wel doorgaan op de ouderwetse manier, noem ik het maar even. Maar dan, ja, dan ga je, dan sterf je langzaam uit als programma. Dus je hebt die vernieuwing nodig. Die urgentie is belangrijk. En dan is de vraag van, als die urgentie dan zo belangrijk is, hoe ga je dat dan doen?
Ja, is iedereen meegegaan? Zijn er partijen die hebben gezegd van, nou, leuk, maar dit...
Nee. De aandeelhouders, kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Want die funden ook het hele programma. Die zijn daarin meegegaan en die hebben ook de investeringen gedaan. En de investeringen, die gaan uiteindelijk ook echt wel terugbetaald. Hè, die worden wel terugbetaald in de zin van betere resultaten. Hè, dus ook gewoon, maar ook gewoon kostenbesparing.
Heb je een soort van, want dat zit dan denk ik ook in het plan, een bepaalde periode waarbinnen je effect moet gaan zien van deze rebranding? Heb je dat bepaald vooraf voor jezelf?
Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. We hebben namelijk wel gezegd, we hebben doelstellingen geformuleerd. Maar omdat dit echt helemaal nieuw ook voor ons is, hebben we echt nu een nulmeting. Als je het hebt bijvoorbeeld over een brand tracker of wat het doet.
Dus wat meet je dan nu? Hoeveel mensen aangesloten zijn? En...
Ja, je gaat de verschillende parameters meten. Hè? Dus inderdaad ga je kijken naar je aantal spaarders. Maar ook natuurlijk van wat doet deze hele rebranding voor je klanttevredenheid? Wat doet het met inwisseling? Hoe actief gaan mensen het programma gebruiken of weer hergebruiken? Dus je hebt een aantal parameters waar we op enten om te kijken of het inderdaad aanslaat, ja.
En wat is dan de periode waarvan je zegt, oké, dan moeten we wel effect zien?
Nou, we zitten nu in maart en we hebben gezegd, einde van het jaar moeten we echt... Kijk, en ook dat bouwt zich op, hè, omdat we elke keer weer nieuwe dingen erbij willen doen. Maar we willen wel einde van het jaar echt wel kunnen laten zien van, joh, dit heeft effect gehad. En we zien nu al effect, dus dat is ook wel heel positief. En het wordt gelukkig ook door onze spaarders. Maar ook de mensen die niet sparen, wordt het opgemerkt en wordt het ook positief ervaren.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen, je hebt nu een soort van Big Bang. Je besteedt er media aandacht aan, er is een persbericht. Ja. Dan zit het ook op het netvlies van mensen. Ja. De periode daarna, als dat effect een beetje is weggeëpt, wordt natuurlijk een hele interessante van, oké, kunnen we dan inderdaad die lijn omhoog doorbouwen?
Ja, maar daarvoor hebben we dus ook een bouwfase gekozen. Hè? Dus dat we elke keer weer wat nieuws toevoegen. Je moet continu vernieuwen blijven en nieuwe dingen naar voren halen.
Wat denk je dat de reden gaat zijn dat die jonge gezinnen, dat die gaan zeggen, ik ga me inderdaad aansluiten. Want naast de andere programma's die er al zijn, vind ik dit van toegevoegde waarde.
Ja, nou, het is wel van belang dat je als nieuw gezin natuurlijk, of als nog niet ermaals sparen, dat je wel bij een van onze partners komt. We zien niet vaak dat je om ermaals naar onze partners gaat. Dus het moet echt er iets bij zijn waarvan je zegt, oké, en daardoor ga ik nog vaker komen. Kijk, als jij altijd ergens winkelt, noem maar de Jumbo, en je komt nooit bij Albert Heijn, dan is het best wel moeilijk om daar een verschil in te maken. Aan de andere kant, als je de voordelen ziet van het programma en dat je hoe snel je ook ermaals kan sparen bij Albert Heijn en wat je daar dan voor terugkrijgt, zien we ook inderdaad wel mensen die dan wel die overstap maken. Maar uiteindelijk moet het relevant zijn om voor een klant om te komen bij onze partners. En dan gaat het sparen vrij automatisch.
Ja. Heb je nog gekeken naar andere spaarprogramma's die er zijn? Want je kunt in de luchtvaart hebben een apart spaarprogramma. Jouw stakeholders die hebben ook al aparte spaarprogramma's. Ja. Zaten daar elementen in waarvan je dacht, hey, dat werkt erg goed? Dat kunnen we misschien overnemen of we kunnen daar een eigen draai aan geven.
Nou, het hele maatschappelijke is ook niet echt nieuw. Er zijn ook wel wat programma's die daar, vooral in het buitenland zijn er wel wat programma's. En dat is wel waar ook naar gekeken is van in hoeverre kunnen we daar. En dat zien we ook wel als een soort onontgonnen stuk in de Nederlandse markt. Hoe kunnen we daarop inspelen?
En dan bedoel je dus vooral van mensen willen iets terugdoen voor de aarde, voor met tweedehands spullen, dat soort dingetjes.
Kijk, we hebben nu heel erg gekozen voor ermaals doneren. Voor mensen die het ook goed kunnen gebruiken. Dus klanten die, of spaarders, consumenten die uiteindelijk dat als extraatje, dat uitje bijvoorbeeld niet zelf kunnen financieren, maar doordat ze ermaals gedoneerd krijgen het wel kunnen doen. En dus dat maatschappelijke, dat zit er wel heel erg in. Ja.
Hoe heb je in deze hele periode eigenlijk voor jezelf ook de balans een beetje proberen te... Want ik kan me best voorstellen dat dit op sommige momenten heel stressvol is. Want dan moet de knoop doorgehaald worden. Die deadline komt dichterbij. Hoe bewaar je dan ook de balans tussen werk en privé?
Nou, dat is een goeie. Voor mij is het heel belangrijk. Een van mijn inspiratiebronnen is toch ook wel het boek van Deepak Chopra. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar dat zijn de 7 spirituele wetten van succes. En ja, dat zijn een soort van, voor mij is dat een soort van leidraad. Daar kan ik me altijd wel weer even aan vastgrijpen van, even terug naar de basis. Van waar doe ik dit nou allemaal voor? Want je moet altijd natuurlijk voldoende energie overhouden aan het einde van de dag. En ook energie terugkrijgen. En ja, bijvoorbeeld de wet van pure potentialiteit heeft hij het over. Nou, dat zijn dan dingen van in de basis is alles aanwezig. Nou, ik haal daar een soort van belief uit. Van joh, weet je, ik kan heel ingewikkeld doen, maar in de basis staat het er al. Gewoon even dat relativisme, dat is wel belangrijk, ook voor mezelf. Want het is inderdaad af en toe heel hectisch. En je kunt alles nog groter maken. En het glas is altijd half vol. Voor mij, hè, niet half leeg. Dus je moet altijd wel gewoon vanuit een bepaald positieve bril ernaar blijven kijken. En dan helpen die wetten van succes. Die helpen mij om elke keer weer even terug te gaan naar de basis.
En wat helpt je om te ontspannen? Om eventjes te vergeten?
Dus yoga en meditatie helpen daar ook in. Dus dat is natuurlijk ook een beetje de basis van dit boek.
Ja. En bouw je dat op vaste momenten in? Of bouw je het in als je dat tijd voor hebt?
Ik heb vaste momenten daarvoor. Ik probeer het ook zoveel mogelijk op niet vaste momenten te doen. Maar die vaste momenten, die heb je wel nodig. Want anders dan, ik heb ook nog een gezin die aandacht vraagt. Dus wat dat betreft is het ook belangrijk dat je voldoende balans daarin hebt.
Ja, en vind je dat makkelijk om te doen? Want je moet soms natuurlijk ook wel zeggen, oké, nu laat ik het werk toch nog even liggen. En dan ga ik toch nog eventjes zorgen dat ik me kan opladen.
Ja, nou en vooral, weet je wat ook heel erg helpt? Ik weet wat het namelijk doet als ik dat doe. Dus ik weet wat het resultaat ervan is als ik het inderdaad even laat liggen en even tot mezelf kom. Dan kan ik de dingen ook weer op een andere manier bekijken.
Hmm.
Als maar doorrennen en een soort takenlijstje afwerken omdat er nog zoveel moet gebeuren, werkt niet. Ik moet vaak even die rust pakken, want dan weet ik dat ik daarna weer kan versnellen. Dus vertragen om te versnellen is wel cruciaal.
Ja. Wie is voor jou als leidinggevende een klankbord?
Als leidinggevende? Ja, ik heb gewoon veel verschillende klankborden. Weet je, het is niet per se één leidinggevende. Ik praat eigenlijk met best wel veel mensen. En dan, ja, dat zijn mensen in mijn nabije omgeving, coach, mijn eigen aandeelhouders. Weet je, dus het is niet één iemand waarbij ik nou per se alles klank, maar er zijn verschillende mensen en dat helpt mij.
Nou, misschien kan ik de vraag iets meer uitleggen, omdat ik spreek ook wel eens collega's van jou. En dat is voor iedereen verschillend hoor. Dus het is absoluut niet gezegd dat het hier zo is. Maar die zeggen, ja, het is toch best wel eenzaam als je dus leidinggevende bent. Je hebt met collega's die in jouw bedrijf werken, kun je heel veel bespreken, maar heel veel zaken misschien ook niet.
Nee.
En daar zoek je dan iemand voor buiten de organisatie.
Ja, nee, maar dat helemaal eens. Dus ze zeggen inderdaad wel eens lonely at the top. Maar dat is ook inderdaad mijn ervaring ook wel, want je bent uiteindelijk degene die uiteindelijk eindverantwoordelijk is van het bedrijf. En tuurlijk kan ik sparren, overleggen, klankborden, maar uiteindelijk ben ik degene die het besluit neemt of de richting daarin aangeeft. Dus ik, soms is dat ook zo. Maar ik zoek het dan inderdaad ook wel op echt om dat te doen en om te klankborden en om ervoor te zorgen dat ik dat elke keer wel weer aanscherp.
Mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het de komende periode gaat met Erma. Zijn er nog bepaalde milestones waarvan je zegt, die gaan we nu de komende periode nog zetten en die zijn heel belangrijk in deze journey die we met z'n allen maken?
Nou, belangrijk is dat we een hele belangrijke kroon op de hele futureproof landscape is dat we ook nog een belangrijke stap gaan maken met, ik had het net over die puntenbank. Nou, daar gaan we een verandering in aanbrengen. We gaan echt daar een grote stap in maken. Ja, dat is wel, dat heeft behoorlijk wat impact. En ik denk dat als we dat hebben afgerond, en daar gaan we dit jaar mee beginnen, maar dat loopt ook door volgend jaar, dan heb je wel echt een enorme stap gemaakt. Maar dit blijft. Wat jij net in het begin zei, transformatie is continu.
Ja.
En dat zal ook zo blijven. Dus zijn we nu klaar? Nee, we zijn nog niet klaar. En we gaan ook nog door. En we zullen het moeten aanscherpen, nog verbeteren. En er zijn altijd weer nieuwe dingen.
Is er ook nog ergens iets in je dat zegt van, oké, het is ook wel best wel spannend, want we zetten nu deze stap. Maar ja, is Erma's nog wel relevant en gaat dit wel werken? Ondanks alle moeite die we er nu met z'n allen instoppen.
Ja, ik heb wel een overtuiging dat dit werkt. En omdat spaarprogramma's nou eenmaal gewoon nog steeds in trek zijn. Ja, daarvoor zijn we misschien ook wel Nederlands. Maar het is wel nog steeds iets wat het interessant is. En ik geloof daar ook echt in. Dus ja, en natuurlijk, je moet nu, het moet zich uiteindelijk bewijzen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja, we gaan niks voor niks hebben deze slag gemaakt nu met elkaar.
Okay. Ik dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Noclo was in deze aflevering van C-Level mijn gast. Wil je meer inspiratie? Dan kan ik je van harte de andere afleveringen aanbevelen. Bijvoorbeeld de vorige aflevering met Klaas Ariaans van ABN AMRO. We hebben veel reacties op gekregen. Met name omdat hij een drastische verandering teweeg heeft gebracht bij die grote bank. Hij heeft namelijk 95% van de managers op straat gezet. En dat werkte ook nog. Hoe hij dat heeft gedaan en dat hij dat ook wel spannend vond en hoe de reacties waren, dat hoor je allemaal in de vorige aflevering, die vind je in je podcast app. En in juni, dan komen we bij elkaar voor een Thought Leaders Day. Daar kun je ook nog bij zijn. Dan nemen we live edities van deze podcast op. Alle belangrijke CEO's van Nederland zijn daarbij. Ik mag het event hosten als dagvoorzitter. En ik hoop je daar te zien. De link staat in de beschrijving.
Dit was C-Level. Een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl.
En mocht je het trouwens leuk vinden om podcasts te maken en denk je daarover na, dan werken wij met Streamy Audio, een nieuw podcastbedrijf aan spraakmakende podcasts. Ik heb mijn e-mailadres in de beschrijving gezet.